Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voetbalpraat van 5 april, het laatste uurtje van deze vrijdag. Gaan we praten over wat er allemaal nog komen gaat en wat er geweest is. Want het was een heleboel. Dat doen we met Martijn van Zijtveld, met Anko Jans en met Marciano Vink. Heren allemaal van harte welkom in deze frisse studio. Kunnen we er nog even een uurtje tegenaan, Marciano. Wat was jouw meest opvallende moment of nieuws van deze week?
Buiten wat er allemaal gebeurd is bij Ajax, vind ik toch wel het moment van Guy gisteren. Ik vond het geweldig voor hem. Weet je, hij is 2 keer gewisseld. We weten allemaal in welke put hij zat. We zien nog steeds ook voor ons dat hij op de bank helemaal wegdook in zijn trainingsjas. En uiteindelijk zie je hem opkrabbelen. En gisteren maakte hij een goal. Daar zat bijna alles in. Denk ik, alle frustratie, alle blijheid dat het weer goed gaat. Ik denk dat daar alles in zat. En ook zijn blijheid na de goal. En ook hoe blij iedereen voor hem was. Ook het stadion, dat hem toch uitgefloten heeft. Dat vond ik wel een heel mooi moment. Dat vind ik mooie dingen in de sport.
Ja, hebben jullie het interview de afgelopen ook gezien met hem, of niet? Nee. Ik zat ernaar te kijken. Ik vond het, hij zei eigenlijk niet zo heel veel. Bleef een beetje hangen in die voetbalclichés van ja, je houdt de kring klein en je moet verder. Maar tussen de regels door zag je wel hoe diep die gezeten had. Dat vond ik wel indrukwekkend. En dus ook knap hoe je daar dan toch weer uit weet.
De jongen heeft op een gegeven moment ook zijn social media accounts allemaal verwijderd. Ja. En die wilde echt in een donker holletje ergens kruipen en er niet meer uitkomen.
En het knappe is, kijk, je moet je de volgende dag weer melden op de club. En volgens mij had Van het Schip hem een paar dagen vrijgegeven om weer een beetje tot zichzelf te komen. Maar jongens als Guy en Taylor heeft natuurlijk dit seizoen, ondanks dat het voor het hele team, voor de hele club dramatisch is dit seizoen, heeft Taylor natuurlijk nog een schep erbovenop gehad, waarbij een heel stadion hem uitvloot. En dan vind ik het wel heel knap. Helemaal in deze tijd waarbij die gasten toch allemaal best wel een soort muur om zich heen hebben met een hele tere ziel daarachter. Want kritiek is natuurlijk heel lastig. En ik zie het aan jeugdtrainers, je probeert altijd een beetje het in te masseren als het kritiek komt. Je probeert er omheen te draaien, maar je probeert ook wel in dat omheen draaien te zeggen wat je wilt zeggen. Mm-hmm. Maar dat dit soort gasten, dus dan heb ik het specifiek dan nu over Taylor en Guy, dat je zo je rug kan rechten en toch je ding doen en je overeind blijft, net zolang dat het publiek wel voor je applaudisseert. Dat vind ik echt diep respect, meen ik echt.
Ik ga zo meteen over alle andere zaken bij Ajax praten. Dat zowel op het veld als rondom het veld gebeurt natuurlijk nog wel het een en ander. Anko, wat was jouw meest opmerkelijke moment van de week?
Mark van der Marel. Ik heb genoten van Mark van der Marel.
Want die gaat zijn laatste wedstrijden spelen, die gaat ermee stoppen.
Ja, hij viel in de rust viel hij in. En de eerste helft was eigenlijk niks gebeurd. Het was heel saai. En hij kwam erin. En hij speelt eigenlijk de perfecte 45 minuten. Aanvallend, fris. Hij leek ook wel of hij een soort van bevrijd was. Hij gaf hakballen. Hij heeft op een gegeven moment een bal doodgelegd. Ja, dat was een uittrap van de keeper. Die was heel hoog en ver. En hij legde hem dood met een speels gemak, alsof hij dat elke wedstrijd 3 keer deed. Ja, hij gaf een hele goede assist, of een voorassist. Die bal ging op de paal en werd binnengeschoten op Lidberg. Een heel gevoelig balletje. Ja, ik vond het echt geweldig om te zien. En daarna zag ik hem ook voor de camera. Ja, en dan, ik heb daar wel van genoten.
Ja, ik vond me van de Marel toen hij dat afscheidsfilmpje opnam voor Utrecht, voor TV Utrecht geloof ik, of voor Club TV. Normaal gesproken is dat een beetje obligaat en zo. Maar hij barstte gewoon een snik uit. Terwijl het een heel geregisseerd iets is, werd hij toch heel emotioneel. Dat vond ik heel apart. Het zei ook iets hoe diep dat dan dus toch bij hem zit. Liefde voor het spel en voor die club.
Hij gaf na de wedstrijd gaf hij wel aan dat hij, want misschien daar heeft hij wel zijn emotie laten zien, maar dat hij er ook vrede mee had om te stoppen. Want hij is nog maar 34. Ja. En je hebt ook wel spelers die, als ze nog fit zijn, dat ze dan tot achterin de 30 doorspelen. Maar hij heeft er wel vrede mee. Maar dat was ook wel terug te zien op het veld. Want hij leek echt vogeltje vrij.
En dan Utrecht weer eens ouderwets op sleeptouw.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja,
tegen Zwolle die er niet echt lekker in zitten. Maar daar gaan we straks nog even over hebben. Daar weet jij wel het een en ander van. Martijn, wat was jouw moment of nieuws deze week?
Nou ja, wij denken altijd wel dat we redelijk kijk erop hebben. En dat we alles wel een beetje kunnen voorspellen in het voetbal.
Jij met name.
Ik met name, inderdaad. Ja, dat klopt. Martens doet het goed bij AZ. Gaan op bezoek bij Heracles. 5-0 voor Heracles. Ja. Dat zag toch helemaal niemand aankomen?
Nee, AZ was juist heel degelijk geworden onder Martens. Niet heel frivol, niet heel spankelend.
Nee, absoluut niet. Maar wel niet met 5-0 verliezen bij Heracles niveau.
Nee, die waren eigenlijk een beetje tegenovergesteld. Een beetje tamme wedstrijd in de derby tegen FC Twente. Die schoten verschrikkelijk uit hun slof.
Waar ze ook niet heel slecht speelden. En ook nog gewoon een puntje
pakken in de slotfase. Nee, dat klopt. Op de paal laatste moment, ja.
Nou, ik vond het wel bijzonder.
Nou, was AZ nou zo slecht of Heracles zo goed?
Dat is dan altijd de vraag. Hè? Ja. Ik denk een beetje van beide.
Oké. Okay. Nou, zometeen een blik op AZ. Die gaat natuurlijk uitspelen tegen PSV. Je had nog een klein beetje hoop op plaats 3. Of die strijd wel of niet gestreden is, gaan we het zo meteen over hebben. Het was ook de avond dat de Oranje vrouwen aftrapten in hun kwalificatiereeks. Ja. Met een uitwedstrijd tegen Italië. De eerste vraag van Freesia was aan Andries Jonker. Was dit nou slecht? Heel slecht of vreselijk slecht. Daar werd hij een beetje pissig over. Maar was het slecht, heel slecht of vreselijk slecht vanavond?
Het was wel slecht, ja.
Maar dat is nog de meest milde vorm dan?
Ja, daar wil ik het ook wel bij houden. Ik wil Andries Jonker ook wel een beetje gelijk geven. Ik snap wel dat hij niet degene wil zijn die dan zegt het was verschrikkelijk.
Mm-hmm. Omdat dat niet de taak van de coach is of omdat je daar niks mee bereikt? Of?
Ik denk dat je als coach dat binnenskamers wel kan zeggen, maar dat je dat niet per se naar de buitenwereld toe hoeft te zeggen. Ik denk ook dat dat zijn filosofie is.
Okay, maar als Mark van Rijswijk, die over het algemeen het glas wel half vol heeft, het bestempeld als een collectieve wanprestatie, dan was het toch behoorlijk slecht.
Ja, het was wel echt slecht. Ja. En er was juist weer een beetje positivisme, ook bij Jonker zelf, van nieuwe startspelers, ogen fris. Veel frisser dan tijdens die Nations League van een tijdje terug. Goed, er miste wel ook flink aantal belangrijke speelsters.
Ja,
echt vijf belangrijke speelsters.
Maar dat zijn ook, nou, met uitzondering van die keepster dan, die andere vier wordt wel van gezegd, ja, misschien is het ook tijd om ze door te gaan selecteren, toch? Dus dit was dan ook het moment om te toetsen en te kijken hoe ver die groep die erachter zit dan.
Maar het was ook weer niet zo'n hele andere groep als die al een tijdje meeloopt. Ik bedoel, er staat nog steeds Sherida Spitsen, staat er nog steeds in. Dominique Jansen staat er nog steeds in. En iemand met de kwaliteiten van Martens of Roort op het middenveld. Die mis je echt wel. Ja, Miedema is er natuurlijk al heel lang niet meer bij of niet echt bij.
Ja.
Dus in hoeverre je die mist, dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar dat is wel gewoon de beste speelster die we hebben bij het Nederlands elftal. Alleen is die niet fit.
Nee, dat is waar. Marciano wordt wel eens voorzichtig gedaan over de manier waarop er kritiek zou moeten worden geleverd op een elftal als het die draait. Heeft zo'n elftal na zo'n prestatie, hebben ze iets aan keiharde kritiek, intern of extern? Of is dat...
Nou ja, bij Goedemorgen heb ik die vraag ook gesteld. Of je op een bepaalde manier kritiek geeft op het vrouwenvoetbal. Of dat, weet je, bij het mannenvoetbal zijn we snoeihard. Als het slecht is, is het echt slecht.
Bijvoorbeeld Guy, jouw voorbeeld van het begin van de
avond. Nee, er zijn meerdere spelers die toch wel kritiek ook dit seizoen gehad hebben. Bijvoorbeeld, er wordt gezegd over een speler, ja, het is geen voetballer, hij moet op atletiek. Mm. Nou ja, dat soort kritieken kan je, zeg maar, in het mannenvoetbal, denk ik, wat makkelijker zeggen dan in het vrouw. Heb ik het idee, ondanks dat ze het aan tafel ontkenden, ik heb het idee dat alles een klein beetje ingepakt wordt, zodat het allemaal niet te hard binnenkomt. En wat daar de reden van is en of je daar nou echt beter van wordt, daar vraag ik me wel een beetje af. Kijk, op het moment dat ik kritiek had, en dan was het met name kritiek op, Lieke Martens. Nou ja, en dat was natuurlijk Kika van Es, dat is een vriendin, en die nam het gelijk voor haar op en die sprong in de bres voor haar. En dat zei ik ook aan taal. Dus kritiek ligt best wel heel gevoelig bij de vrouw. En ik denk dat ze daar wel van af moeten. Wil je echt beter worden, moet je gewoon tegen kritiek. En als iets slecht is, of het is dramatisch, moet dat ook gezegd worden. Want ik denk dat je daar gewoon wat mee kan. En dat je ook kritisch tegen elkaar kan zijn. Je hoeft niet altijd een beschermd of een vriendinnenarm eromheen. En kom op, volgende keer beter. Je mag ook gewoon zeggen van, hey, luister, dit is gewoon niet goed genoeg. Ook als bondscoach. Ik begrijp dat hij die groep positief wil houden. Volgens mij moeten ze nog een wedstrijd spelen. Dat hij die groep toch positief wil houden. Maar kritiek moet je wel kunnen leveren. Daarom heet het ook topsport.
Ja. Ik denk dat het wel iets is, een beetje van de buitenwereld. Ik weet dat ze onderling echt wel hard zijn voor elkaar. En ook tegen elkaar zeggen van, dit kan echt niet.
Ik weet er te weinig van, maar ik vond het wel heel frappant hoe er aan dezezelfde tafel.
Ja.
Echt, weet je, opgekomen werd op het moment dat er enigszins kritiek, weet je, als Lieke Martens 7 interlands gewoon niet laat zien wat ze ooit op een EK in Nederland wel heeft laten zien. Ja, dan wordt het tijd om bij wijze van spreken naar Esmee Brugs neer te zetten. En die speelt bij Barcelona in de spits als ze speelt. En ze speelt vaak. Waarom zet je die dan niet op die positie? Nou, en dan komt er al gelijk een soort defensieve houding. Want je valt eigenlijk, hetgene waar zij heel trots op zijn, val je aan.
Ja, eigenlijk moet je het in alles gelijk trekken. Dus dan moet je ook gewoon op een gelijke manier kritiek kunnen leveren.
Nou, maar jij zegt, zeker, doen ze het wel, die manier.
Ja, zeker. Ja. Zeker. En ik vind het
ik
ook
betwijfel
wel.
Ik betwijfel dat echt oprecht.
Misschien niet zo hard als in het mannenvoetbal. Maar ze zijn niet, ze bedekken niet alles met de mantel der liefde.
Ik zie tegenwoordig in het mannenvoetbal al niet eens dat ze elkaar echt heel erg kritiek of heel erg de waarheid zeggen. Het is vaak een coach of iemand van de staf die de waarheid vertelt en dan nog ingepakt. Laat staan vrouwen die elkaar in de kleedkamer echt de waarheid. Ze zullen boos worden, maar ik geloof echt niet dat ze elkaar de waarheid zeggen.
Ja, maar nu gaat het eigenlijk over de manier waarop je dan uiteindelijk tot verbetering komt, hoe je elkaar aancoacht. Als je kijkt naar het spel Anko, wat mankeert er daar dan het meeste aan?
Ja, ik heb vandaag een centrale verdediger gezien, verdedigster. Jansen, mijn naamgenoot.
Ja.
Ja, dat was echt onder de maat. En dan druk ik me nog lichtjes uit. Want ja, die heb ik ballen zien inleveren. Dat, ja, onder ballen doorgaan in de 16. En ja, ik weet niet alles van het Italiaanse vrouwenelftal. Maar ik heb me laten vertellen dat normaal gesproken niet echt hoogvliegers zijn.
Nee, dat is geen top 10.
Nou ja, en die hebben dik verdiend gewonnen. En de uitslag is nog magertjes. Dus ja, ik kan het niet anders maken dan dat ik er niet met plezier naar heb gekeken in ieder geval.
Nee. Wat gaat Jonker nu doen, denk jij, Martijn?
Ik denk niet dat hij heel veel anders gaat doen.
Nee?
Het frappante was eigenlijk dat de speelsters met de meeste ervaring, waar je naar mijn mening ook gewoon kritiek op mag hebben, omdat je weet dat ze beter kunnen. Jansen, die jij al noemt, maar ook Sherida Spitsa, was echt zwaar.
Ja, mag ik even een kritisch vragen? Jij weet er meer van dan dat wij. Is het zo dat ze achterin met 5 spelen, omdat hij een plekje wil inruimen voor Spitsen? Want zij kan niet in een viermansverdediging. Je hebt het vandaag gezien.
Nee.
En volgens mij
speelt ze bij Ajax toch wel?
Ja, speelt ze bij Ajax, maar dan wordt ze er ook uitgelopen. Dat, volgens mij was dat afgelopen zondag al 2-3 keer. Maar ja, is het zo dat die voor haar, die vijfmansverdediging, want je offert eigenlijk Brugs nu op als zijnde wingback. En aan de andere kant heb je Grant, geloof ik, nu vandaag.
Grant, ja.
Dat is ook een buitenspeelster. Die niet één keer of één keer heeft ze volgens mij haar bekende misschien loopje kunnen maken. Maar je offert 2 aanvalsters of je op, omdat je eigenlijk met Sherida, dat is een vraag, hè? Of je met Sherida Spitsen achter.
Marciano vraagt eigenlijk of dat een inschattingsfout is voor Jonker.
Nou, je zou kunnen beweren dat inmiddels wat lastiger gaat worden. Maar dat komt ook omdat Sherida Spitsen gewoon geen goede wedstrijd speelt. Hij heeft haar daar oorspronkelijk neergezet, omdat ze gewoon qua opbouw en qua voetbal de beste is die daar kan spelen.
Maar
ze
ook in tempo versnellen.
Nou, daar kan je inmiddels wel aan gaan twijfelen, denk ik. Maar ik vraag me af of Jonker dat doet. Of die haar zomaar laat vallen met haar 230 plus interlands. Ja. Maar goed, de roep om vernieuwing is er al wat langer natuurlijk. En misschien moet je er op een gegeven moment maar mee beginnen.
Het is overigens wel een rare opzet, hè? Want de eerste 2 die gaan door, maar de nummers 3 en 4 zijn niet uitgeschakeld. Dus dat is best
apart. De nummers 1 en 2 in een groep van 4 die gaan rechtstreeks naar het EK. En de nummers 3 en 4 spelen nog play-offs.
Dus je kunt er gewoon niet uit?
Omdat zij in League A zitten, waar de sterkste landen in zitten, kun je er niet uit.
Oké, dat is bijzonder.
Dat is zeker bijzonder.
Anko, de keukenkampioen-divisie. Was leuk vanavond, die 5 wedstrijden? Die je vermaakt?
In ieder geval hele mooie goals gezien. Technisch zeer knap. De 1-1 van Os met buitenkant rechts.
Ja, Stensroet,
ik moet het goed uitspreken. Dat was echt. Henk Veerman die heeft weer wat staaltjes laten zien.
Ja, die maakte de mooiste niet goal eigenlijk.
Nee, maar dat blijft toch wel een fenomeen. Want als je hem ziet lopen, misschien voor de wedstrijd, en je zou hem niet kennen, en je ziet hem van de bus naar de kleedkamer lopen, dan denk je van nou.
Ja, maar ze kennen hem inmiddels wel hoor, de keukenkampioen.
Ja, ze kennen hem zeker. Maar als je soms ziet hoe geniaal dat is, wat hij doet. Ja, dat is wel mooi hoor. Om te zien.
En Dordrecht blijft ook een bijzonder verhaal natuurlijk. Dat de jonkies van Feyenoord.
Ja, maar die hebben het gewoon echt goed voor elkaar. En Santoni, die speelt ook gewoon fris voetbal. En er zit energie in dat elftal. Hebben technisch vaardige jongens daar lopen met het zand, met Sebawi.
Schitterende goal maken.
Aan de andere kant Mbayo. Ja, het zit gewoon goed in elkaar. En zelfs vandaag deed een sterkhouder, wat Tsungi zeker weten is bij Dordrecht. Die doet dan niet mee en dan speelt daar Van de Avond centraal achterin. Ja, en dat kunnen ze ook gewoon makkelijk opvangen. Ja, dat ziet er echt wel goed uit. En ik ben benieuwd waar dat voor Dordrecht gaat eindigen. Want,
gewoon vier, hè?
Dat kan maar zo, hè. Ik bedoel, het is een relatief kleine club. Maar ze zitten er wel heel lekker in. En het kan maar zo dat je dan in de play-offs...
Rechtstreeks is dat gat is te groot.
Ja, ik denk dat moeilijk wordt.
Maar hebben zij iets te zoeken in de Eredivisie?
Nou ja, goed, ze hebben op dit moment natuurlijk de samenwerking met Feyenoord, waar ze wel uit putten. En dat is een beetje de vraag. Kijk, als ze promoveren en ze kunnen van die jongens gebruik blijven maken of er misschien nog meer toevoegen. Voor Feyenoord misschien ook hartstikke interessant. Ja, dat is moeilijk te zeggen op dit moment. Ja, het is een kleinere club, maar ik weet het niet. We moeten het zien.
Nee, het is altijd een verrassing in de play-offs. Ja. We gaan het meemaken. Voor Cambuur ziet het er niet zo goed uit, hè, of die play-offs gaan halen. Wel de halve finale van de beker gehaald.
Nou ja, dat laatste plekje, dat zou nog kunnen, toch? Daar zitten er geloof ik drie of vier clubs die...
MVV zit er op de A's, onder andere. Ja. Cambuur.
Emmen.
Ja, Jong AZ valt er natuurlijk uit. En die drie, vier ploegen die strijden voor die laatste plek.
Tenzij, want nu staan Telstar en Top Os staan hoog in de vierde periode. Als een van die twee die periodetitel pakt, dan is dat niet meer genoeg.
En Telstar is op dit moment wel in staat om zeker tot het laatst mee te gaan doen om deze periode.
Wonderlijke wederopstanding in Velsen-Zuid.
Vooral in thuiswedstrijden hebben het echt goed voor elkaar. Maken in één keer heel veel goals. Ja, en dan spelen ze vandaag nog met Eda Shuri op de bank, Kashati op de bank, wat normaal gesproken...
Wat doen zij zo anders dan onder Mike Snoei? Want dat is dus blijkbaar...
Ja, er is wel wat veranderd, jou. Ze hebben veel meer punten gehad.
Wat doen ze dan anders?
Ja, naar mijn mening zijn ze wat aanvallender gaan spelen. Ze zijn wat directer naar voren gaan spelen. En, want ze spelen met vijf. Maar de backs zijn nu echt wel halve aanvallers geworden. En het is fris. En ze pakken gewoon echt thuis. Pakken ze, want ze hebben van Den Haag thuis gewonnen, even uit mijn hoofd. Ja. Roda pakte ze een punt, maar hadden ze ook moeten winnen. Dus ze pakken gewoon thuis ook resultaten tegen de grote ploegen. Ja,
misschien telt ze wel naar de Eredivisie, Marciano.
Hebben die er wat te zeggen? Nee, maar je ziet natuurlijk Willem II, Groningen. Ja, daar weten we gewoon vanuit de historie. Dat zijn eredivisieploegen. En die maken ADO met alle aankopen die ze gedaan hebben. Dus van die ploegen. Maar de andere ploegen, daar weet ik te weinig van. Heeft Dordrecht bestaansrecht? Hey, tuurlijk, als je promoveert heb je altijd bestaan. Maar
wat is volgens jou bestaansrecht dan?
Nou ja, kijk, als jij bij wijze van spreken alle spelers weer gehuurd hebt. En je moet die allemaal weer inleveren. Wat blijft er over? Als je een selectie van 12 man hebt, waarvan twee keepers zijn.
Ja. Maar zeiden we niet precies hetzelfde over Almere City vorig seizoen? Hebben die wat te zoeken?
Nee, maar daar zit wel een heel plan achter.
Maar dan hebben we het wel, denk ik, ook over... Dan hebben we het met name over financiën. Ja, maar ik denk dat bij Dordrecht niet goed is. Ik denk dat die financieel eigenlijk geen mogelijkheden hebben.
Dus dan zou je heel sterk afhankelijk zijn van Feyenoord. Nee,
dat is natuurlijk ook zo.
Ja. Ja.
Okay.
Zonder die spelers was dat natuurlijk onmogelijk geweest. Ja. Maar we gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. Heb jij op op jouw schaal van verbazing de meter laten uitslaan afgelopen week als het om Ajax ging?
Ja. Ik kwam beneden en toen zei mijn vrouw, die zei, Kroes is op non-actief. Ja, ik geloof het niet. 2 april hè, was 2 het volgens april, mij. Ja. Ik geloof het niet, dus ik heb mijn telefoon gelijk aangezet. En daar stond het overal heel groot en... Ja, ik dacht, hoe stom kan je zijn? Mm-hmm. En dan ga je een beetje verdiepen, dan ga je lezen en dan ga je vragen. En hoe zit dat dan met aandelen aanschaffen voordat je naar de volkennis? Dan krijg je van iedereen allerlei informatie. Je gaat op Twitter kijken. Nou, en daar staan ook, iedereen heeft het daar allemaal uitgevonden. Of X is het tegenwoordig. Maar goed, ja, ik weet dat er al heel veel werk gedaan is. En dat er al heel veel plannen al best wel vrij concreet zijn. En dat dingen ook al concreet zijn.
En wat hij gelijk heeft uitgerold op het moment dat hij
al en de gesprekken zijn geweest met de stafleden. Gesprekken zijn geweest met spelers over hoe hij het eruit wil laten zien. En dat heeft hij eigenlijk best wel in een hele snelle tijd gedaan. Dus dat hij, de man überhaupt geslapen heeft en gegeten heeft in die korte tijd dat hij er was.
Ja, hij was ervoor op wereldreis geweest, dus hij was uitgerust.
Ja, ja, dus hij was waarschijnlijk heel goed uitgerust. Maar dat je dan zo teruggeworpen wordt. En wat ik begrepen heb, is dat ze wel dezelfde lijn gaan volgen. Maar goed, dat was een beetje hetzelfde toen Overmars wegging. Overmars had het boekje, het zat allemaal in zijn hoofd. En hij, je bent op een gegeven moment toch wel een beetje ontheemd.
Ja.
En wat nu? Dat was de volgende vraag. Nou ja, en dan kwam vandaag weer een bericht. Het houdt niet op.
Nee, het is geen uitgemaakte zaak, toch?
Nee, vandaag ging het over Michael van Praag. Nou ja, hij is geschorst. Het ontslag is nog niet definitief. Maar vandaag kwam inderdaad Michael van Praag, die redelijk stellig en strikt was in zijn uitleg afgelopen dinsdag over waarom Alex Kroes in zijn ogen niet verder kon bij Ajax. Bleek dat hij vandaag eenzelfde soort, niet helemaal hetzelfde, daar had hij aandelen al in bezit, maar een administratieve fout heeft gemaakt. Wat natuurlijk ook verwijtbaar is, als jij zo stellig bent op dinsdag, dan moet je natuurlijk zelf zorgen dat je van onbesproken gedrag bent in dat opzicht. Toch?
Ja,
dat is toch niet zo gek dat.
Met het verschil dat zijn aandelen uit 1998 zomaar, geloof ik.
Maar je moet het nog steeds melden. Dat blijft als een paal boven water.
Maar hij heeft het wel bij Ajax gemeld, begreep ik. Maar niet bij de
VEB, zeg ik aan.
Vereniging van Effectenbezitters.
En die man was ook vrij gretig om uit te leggen
dat niet
de bedoeling was. Wat daar dan weer achter zit. Dat.
Het is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar met wat je zegt. Ja, het is wel. Je kan je bijna niet voorstellen dat hij dit geweten heeft. Want dan had hij niet zo stellig geweest. 2 dagen daarvoor of 3 dagen daarvoor, wat is het?
Ja, er zitten 3 dagen tussen.
Ja. Maar er lijkt toch ook een beetje tussen die bestuursraad en die raad van commissarissen een soort strijd weer te ontstaan.
Ja.
Met een volgend hoofdstuk in de
soap. Niet dat we dat in 12 seconden gaan afronden, de strijd tussen de raad van commissarissen en de bestuursraad. Dus daar gaan we na de onderbreking over verder praten. En uiteraard kijken we ook vooruit naar het voetbal van het komende week. En er staan schitterende affiches op het programma met onder meer PSV AZ, Vitesse tegen NEC en de Klassiek. Tot zo! Deel 2 van Voetbalpraat van 5 april met Martijn, Anko en Marciano. Marciano waren gebleven bij die crisis bij Ajax. Dat lijkt zich nu toe te spinnen op een discussie tussen raad van commissaris en bestuursraad of Alex Kroes wel of niet terug kan komen. Daar is eigenlijk snelheid bij geboden, maar die snelheid zal er niet heel snel zijn.
Nee.
Dat lijkt tamelijk desastreus dan toch voor Ajax?
Ja, ik denk dat.
Of kan het toch niet erger?
Ja, wat ik al denk ik al aangaf, dat ze wel de lijn gaan volgen. En volgens mij waren Kelvin de Lange en Marijn Beuken waren denk ik overal al bij betrokken.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ze die lijn wel door zullen zetten. Alleen volgens mij zijn dat allebei mensen met niet heel veel ervaring. Kijk, ik zeg niet dat Kroes de wijsheid in pacht had. Maar ja, ik denk dat voor nu, dat ze wel de besprekingen en de gesprekken die er gaande waren, dat ze die voort zullen zetten. Want ja, er zullen een hele hoop zaakwaarnemers, een hele hoop spelers zullen beslissingen over genomen moeten worden. En dat zal misschien al op papier staan. Alleen het belangrijkste is, er zal een nieuwe trainer moeten komen. En volgens mij, Blind van Gaal zit ook nog in diezelfde lijn. Dus ja, kijk, het feit dat ze nu tussen die, wat is het, wat er boven de RVC zit? De
bestuursraad.
En de RVC, dat het daar, wat ik lees, hè.
Ja, de bestuursraad in theorie de raad van commissarissen wegsturen.
Nou ja, dat daar tussen niet goed zit. Ja, dat zal de komende dagen.
Moet daarover gestemd worden?
Ja, binnen 3 weken wordt er volgens mij een vergadering belegd. Het gaat dan over de positie van Kroes. Er kunnen allerlei vragen gesteld worden. Maar uiteindelijk blijft nog steeds de raad van commissarissen verantwoordelijk voor het besluit over hem.
Ja.
En als de bestuursraad de raad van commissarissen zou wegsturen, dan gaat er weer een hele.
Maar zij zijn de enige die de RVC weg kunnen sturen of leden van de RVC kunnen wegstemmen.
Maar is het niet ook zo dat als de RVC dat besluit wil nemen, dat die bestuursraad ook nog een grote meerderheid van de aandelen heeft? Dus dat ze daar ook nog een soort veto in hebben?
Nee, de raad van commissarissen mag altijd beslissen over het aanblijven van een algemeen directeur. Ja, nee. Dat hoeft okay, niet voor.
Maar dan kan de bestuursraad alsnog daarvoor zeggen, raad van commissarissen.
Ja, maar voordat ze dan weer een nieuwe raad van commissarissen hebben samengesteld, dan ben je even verder. En dan, dat bedoelde ik dus. Dus is er een weg uit deze ogenschijnlijk
onbedwingbare jungle?
Ja, ik heb geen flauw idee. Ik vind het heel moeilijk. En ik heb er ook veel te weinig verstand van een beursgenoteerd bedrijf. En hoe dat allemaal in elkaar zit met een bestuursraad en een RVC. Ik vind het alleen heel apart dat dit allemaal weer gebeurt. En dat daar blijkbaar mensen die moeten controleren, die laten dat blijkbaar na. Mm-hmm. En dat vind ik voor zo'n, als het dan zo'n groot bedrijf is met zoveel mensen die daar in werken en zulke grote belangen, dan vind ik dat echt
heel bijzonder.
Heel bijzonder.
Eigenlijk kun je twee dingen afvragen. Ten eerste, is het alleen de schuld van Alex Kroes dat het zo is gegaan? En ten tweede, is het ernstig genoeg om weer een deel van de toekomst van je club op het spel voor te zetten?
Ja, nou, dat is een vraag die in de nabije toekomst, er vallen een paar lampen uit volgens mij, maar goed, dat het in de nabije toekomst beantwoord gaat worden.
Maar is nooit een weg geweest, en dat vind ik wel dan heel vreemd, op het moment van erachter komen, of ze het wel of niet aan de voorkant wisten, of dat het wel of niet via een Excel-sheet. Maar er is nooit een moment geweest dat er iets van een laten we zo zeggen, naar elkaar toe komen en zeggen van, misschien kunnen we het op een X-manier oplossen. Misschien is het niet zo heel erg. Misschien is het wel een stommiteit. Misschien is het een emotioneel aandeel. Misschien heb je nooit winst. Weet je, het was best wel vrij rigoureus en vrij hard.
Maar wat
en direct
zou daar dan achter kunnen zitten? Een ordinair machtsspel?
Ja, weet je, bij dat soort gesprekken,
wordt wel gesuggereerd.
Dat ben ik niet
boos. Ja,
dat hij zeg maar bepaalde keuzes heeft gemaakt en dat daar al gesprekken over zijn geweest en dat het dan in één keer uitlekt, dat soort dingen.
Ja.
Ja, je zult het bijna gaan denken en dat in navolging daarop lekt weer uit dat Van Praag ook bepaalde aandelen en weet ik veel wat allemaal. Ja, het lijkt wel alsof daar mensen elkaar de tent uit proberen
te trekken. Je zult deze achtergrond de uitwedstrijd tegen Feyenoord moeten spelen. Nou, laat dat nou het geval zijn komende zondag. Ja. Kun je dan momenteel iets verwachten van John van Schip's staf en het elftal om in zo'n pool van verderven bij zo'n spreken een ploeg te ontwikkelen? Dat is toch bijna onbegonnen werk?
Het is bijna onbegonnen werk, maar ze zullen toch iets moeten vinden om dat een beetje weg te houden. Lukt waarschijnlijk niet eens, maar om dat een beetje, hoe zeg je dat, te kanaliseren of zo. Hij gaf natuurlijk zelf ook al aan dat hij voelde dat het invloed had op zijn spelersgroep. Meestal zeggen trainers dat niet.
Nee.
Dus dat vond ik wel
hij vond juist
bijzonder.
Niet, toch? Hij vond toch dat de eerste helft speelde ze ontzettend goed. Dus de invloed
Hij zei het voor de wedstrijd.
Ja,
zei
ze speelde eerst zelf, vond ik ze echt wel goed spelen. Ja. Weet je, dan kunnen ze gewoon 2-0, 3-0 en Pek Zwolle. Goat Eagles, ik zit al met Pek in mijn hoofd. Maar goed, Goat Eagles, die hadden eigenlijk niet heel veel inbreng. Er waren een aantal mooie aanvallen, een paar mooie kansen. Dus na afloop zei hij ook, de invloed zag je niet direct. Want we speelden de eerst zelf hartstikke goed. En dan vervallen ze natuurlijk wel.
Ik geloof daar toch ook totaal niet in. Dat verhalen over een Kroes en een Van Praag, die gasten die in die kleedkamer zitten.
Maar hij zei het voor de wedstrijd, zei hij.
Ja, voor de wedstrijd zei hij. En naast toch gelul, zei hij, blijkt dus.
Ja, vind je dat spelers zich de kosten van alles
niet.
Altijd moeten afvragen?
Je houden ze toch helemaal niet bezig met een bestuursraad en een stichtingsbestuur en een RVC en weet ik van wat. Ik denk dat de helft nog niet eens weet wat een RVC is.
Dat
is misschien overdreven, maar tenminste, ik...
Weet je wat
Marciano, toen jij vroeger voetbalde, je dan...
Nee, niet. We hadden een spelersraad en die waren dan enigszins betrokken bij beslissingen of die stonden in contact met...
Voor de rest
ging eigenlijk alles aan ons voorbij. Alleen, ik begrijp echt wel dat als er nu gesprekken zijn geweest met Kroes, met spelers.
Ja, dat, dus dat is...
En dat die wegvalt, dat je daar even met je zaakwaarnemer over... En nu,
wat
weet je wat er kan
gaan gebeuren.
Maar op het moment dat je door die tunnel loopt, het veld op gaat en de trainer heeft het plan, dan is dat weg.
Dat zag je
eerst zelf echt wel, want ze speelden echt wel
Maar
okay.
Er zijn natuurlijk best wel veel spelers bij Ajax wie de toekomst vrij onzeker is.
Ja, heel veel.
Die nu denken van wat nu? Want nu valt er weer een...
Ze hebben allemaal nog een... Middenjaren contract.
Alleszins redelijke vergoeding. Bij de tegenstander, Feyenoord, laat daar maar eens over gaan hebben. Staat Santiago Jiménez nog steeds in de spits. Moet Slot daar aan vasthouden in jullie optiek?
Zou ik wel doen, ja.
Of was het een keer een moment dat hij gewoon... Daar was niet zo goed tegen Volendam.
Nee, hij was niet zo goed tegen Volendam. Hij heeft ook, geloof ik, pas 3 of 4 doelpunten na de winterstop
gemaakt. 3 in zijn laatste 13 wedstrijden.
Ja. Ja, de vraag is die Ueda veel
dat
beter?
Dat weet je pas als je hem 5 wedstrijden achter elkaar opzet.
Ja, maar je ziet het als trainer zie je het ook gauw genoeg. Weet je, Ueda is ik denk dat hij nog een langere gewenningsperiode nodig heeft dan bijvoorbeeld een Ogawa of de andere Japanen. Maar ik zie gewoon dat het verschil tussen Giménez en Ueda vind ik nog steeds, ondanks dat hij niet scoort. Vind ik gewoon ik vind Ueda dat ook niet brengen. Kijk, bij Luc de Jong en Peppi komt erin en die maakt ze wel.
Ja, dus
en
daar
die, en
je
die staat bijna te hijgen aan. Ja, ja. En daar zie je, daar zou je als coach wel zoiets hebben van, nou, Luc de Jong, kom maar even zitten, ik laat Peppi spelen. Maar ik heb dat met Ueda ook niet.
Ja, maar je moet hem wel een eerlijke kans geven. En meerdere wedstrijden moment, als basisspeler. En dan kan je hem pas echt
beoordelen. Op dit moment, als hij dan wel basis mocht beginnen, of hij valt in, zie ik hem niet heel veel meer doen of beter doen dan
nee, maar Giménez. Maar je bent toch wel met me eens dat het niveau van Giménez wel echt drastisch naar beneden is gegaan?
Absoluut, absoluut. Maar als er dan een eentje daarachter staat die echt aan het dringen is, en dat je echt, dan zeg je als coach van oké, nou moet ik wel hem...
Ja, maar Marciano, je kunt natuurlijk ook omdraaien. Omdat ze Giménez zoveel vertrouwen hebben gegeven, omdat hij zo lang is blijven staan, heeft deze jongen natuurlijk ook nooit voor een langere periode zich kunnen laten zien.
Je hoeft maar een halve wedstrijd te spelen te zien.
Er zijn ook spelers. Kijk, Peppi heeft het, die valt in, die maakt een goal en die gedijt daarbij. Maar je hebt natuurlijk ook.
Maar ik heb het over combinaties. En dat is nu met Giménez ook niet. Hè. Maar Giménez is een ander type speler. Maar Ueda, die met de snelheid of de combinatie of gewoon het verfijnde technische. Ik zie dat niet. Maar goed, zij hebben een aankoop gedaan. En ik vraag me echt 100% af, als stel dat Giménez wel weggaat, of hij de eerste spits van Feyenoord wordt. Ja. Dat vraag ik me echt af.
Ja, dat denk ik niet.
Denk je? Nee, ja, ik denk het niet.
Maar ja, ze zitten natuurlijk ook met Giménez in hun maag, omdat dat natuurlijk een bepaalde transferwaarde vertegenwoordigt.
Ja, hij moet spelen.
Dat is het dilemma.
En ik denk, kijk, bij spitsen, en daar kan je Wim Kieft of noem ze maar Van Nistelrooy, kan je allemaal... In één keer komt het er, weet je. Het duurt wel heel lang.
Maar nu, ik vind dat zo'n groot verschil. Ik zat tegen Volendam te kijken en hij kreeg een dieptebal aan de linkerkant. Hij was weg.
Ja.
En volgens mij was het Oscar Buur. Die haalt hem in en die verdedigt hem nog. Een Giménez in de eerste seizoenshelft, die neemt gelijk die bal mee naar binnen. Die snijdt voorlangs. Buur kan er nooit meer bij komen. En hij werkt
af. Maar er is ook wel wat gaan is ook. Maar hij werkt ook een keer een bal af in de 16. En dan pakt die keeper me ongelooflijk. Weet je, dus het zit ook net niet mee. En dat gaat natuurlijk wel doorspelen.
Het is moeilijk om je...
Ik snap wat je... Ik snap
het frisse
echt wel wat je
is
bedoelt.
Er niet. Het is allemaal... ook in het voetballen...
Zoekende.
Het is... Goed,
nee, weet je, ik vind Ueda niet beter. Ik zou
misschien
gewoon
misschien had Slot het tegen Volendam moeten doen. Dat hij hem daar eventjes... Ja, hij stond ook op scherp namelijk.
Ja.
En dat hij daardoor even geprikkeld wordt en dan in de klassieker.
Lag natuurlijk niet helemaal alleen maar aan Giménez. Als ze die wedstrijd niet overstreep trokken. Is Feyenoord desondanks wel klaar voor de klassieker komende zondag 2:30?
Dat denk ik wel. Ik zie geen reden waarom niet.
Nee, we waren tegen Utrecht natuurlijk nog sterk.
Ja. Nee, ik denk dat Feyenoord daar wel klaar voor is. Dat is ook een stukje andere motivatie dan tegen de nummer laatst.
Het is de afgelopen dagen, afgelopen week, Anko, veel gegaan over de eventuele acteercarrière van Peter Bos, de trainer van de PSV. Ja. Wel of niet een groot acteur. Die stelde vandaag bij de persconferentie dat hij die uitslag van Feyenoord tegen Volendam niet echt had meegekregen. Pas aan het einde door zijn vrouw werd verteld. Toen je dat hoorde, dacht je, dat is weer een knap staaltje acteerwerk, of geloofde hij hem wel?
Nou, ik mag niet aan zijn integriteit tornen.
Nee.
Maar ik kan me dat zelf niet goed voorstellen. Ik bedoel,
je even kijkt wat de nummer 2 aan het doen is.
Maar ik zie dat vaker, niet alleen bij Bos. We hadden laatst Etienne Vaase en die kwam bij ons. En die wist ook nog niet wat Excelsior gedaan had, zei hij. Nou ja, goed. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het eerste is. Je wil eerst je eigen werk doen, maar dat werk zat er dan op. Nou, dan wil je toch weten wat je concurrenten gedaan hebben.
Ja. Maar ja, dat is
maar toch
hij
heel zal toch wel die ESPN Go app hebben? Kom op, man. Ja, nou ja, dan loopt hij daar in het bos en dan trilt hij of niet.
Maar was
dan
hij nou een etentje?
Nee, dat was aan het eten met de technisch directeur.
Dan kan ik me wel voorstellen dat je ook ergens denkt van...
Nou, en de vrouwen
zet
erbij.
Zet ik nu even het telefoontje even uit.
Nou, als ze met z'n allen waren, dan zul je dat ze daar aan tafel niet hebben gezegd van... Nou, kijk eens even hoe fijn het staat.
Nee, de telefoon stond uit, zei je. Wat overigens, wel, dat vind ik wel weer pleiten voor, omdat je telefoon uitzet tijdens een gezellig diner.
Ja, dat is niet van deze
alleen als
tijd.
De nummer 2 nee, speelt.
Meer mensen moeten doen. Nee. Nee.
Dat doet bijna niemand. Nee. Die telefoon uit.
Nee. Dat is ouderwet.
PSV toch wel wat minder, toch, de laatste weken? Speel nu thuis tegen AZ. Excelsior was niet heel overtuigend, verloren van de NEC.
Ja, maar Excelsior verdedigde echt wel heel goed. Die hadden volgens mij sinds een hele lange tijd wel dat ze met elkaar communiceerden. Dat ze echt ook overnamen. Dat er echt een soort groep, een hechte groep aan het strijden was om het PSV zo moeilijk mogelijk te maken.
Mm-hmm. Maar als je niet op goal schiet, kan je dan spreken van het iemand moeilijk maken?
Ja, zeker. Want je probeert de nul te houden. Je weet waarschijnlijk dat je niet gaat scoren, maar dan probeer je zo lang mogelijk die nul te houden. En dat lukte ze de eerste helft echt heel goed. PSV had een paar kleine mogelijkheden, maar uiteindelijk valt die goal dan toch. Weet je wel, ik bedoel, PSV maakte 2 echt wereldgoals.
Maar dat bedoel
met zoveel snelheid.
Dat bedoel ik dan eigenlijk te zeggen.
Ja, maar ja, wat verwacht je van ze? Drieuwers valt ook nog uit. Je hebt voorin eigenlijk, na Perret heb je niks meer.
Nee, maar ik vond op een gegeven moment vond ik het wel dat ze wouden de bal ook niet.
In de tweede helft word je zo ver teruggeduwd. En dan weet je zelf ook dat het omzetten dan van 1-0 achter en nou in één keer gaan aanvallen of proberen in de wedstrijd, dat is moeilijk.
Maar ik bedoel te zeggen, als jij op deze manier gaat spelen tegen een PSV, dan weet je zeker dat die goal gaat vallen. Ondanks dat je goed verdedigt en dat je het bij elkaar probeert te houden. Waarom probeer je dan...
Waarom ze kunnen niet heel veel anders.
Er is geen alternatief, inderdaad. Want als zij hoge druk gaan zetten, dan worden ze afgeslagen.
Ja, maar ik heb het niet alleen over
missen
hoge
de
druk
spelers.
Zetten.
Kijk, bij Twente uit hebben ze het fantastisch gedaan. Weet je, dat ze 0-2 met die rode kaart van Zagreb. En toen verloren ze de wedstrijd. Toen deden ze het goed. Toen hadden ze een plan met Perret. Alleen, die snelheid hebben ze alleen aan de linkerkant met Druyes. Op rechts hebben ze Lamproe en dan speelt een middenvelder in de spits. Zij hebben niet heel veel smaken. Het enige waar ze zich aan vastbijten, dat het niet een afstraffing zou worden. En dat ze eigenlijk na lange tijd misschien zouden aantonen dat ze met elkaar, communicerend, PSV moeilijk zouden maken. Dat is denk ik hun plan geweest. Wordt het 0-0, dan ik denk dat ze dan allemaal zo het veld afliepen. Maar
kijk, ik vergelijk het dan met Volendam, die in hetzelfde schuitje zitten.
Ja.
Nou, die hebben gewoon echt, wel alleen in de eerste helft, veel kansen gehad om een goal te maken.
Ja, nu pas. Maar die hebben weken achter elkaar als makkerschapen op het veld gestaan. Dus daar snapte ik helemaal niks van.
Die gingen ineens in 4-3-3 hoog druk zetten tegen Feyenoord. Wij zagen het van tevoren.
Maar de weken daarvoor hebben ze me in een 4-1-4-1 gewoon op de eigen helft gestaan. En gewoon niets gedaan. In wedstrijden tegen AZ, kan ik me herinneren.
Ik vond het
Maar waarom? Het is toch onbegrijpelijk dat ze dat niet... In het idee van strijden ten onder gaan.
Ja.
Dat ze dat niet veel eerder zo hebben aangepakt.
Maar wij zijn ook
niet
vooraf
dat tegen
elkaar.
Excelsior kon gewoon niet beter. En Volendam heeft met die donkere jongen, hoe heet die?
Semedo
hebben ze een wapen. Een ongeleid project.
Niet heel veel anders dan Perret.
Maar Feyenoord brengt natuurlijk wel bij spelers nog even een extra motivatie, extra gebrand om wel... Ik heb Cox 4 keer op de grond zien liggen en weer opstaan en vervolgens meters zien maken die ik hem de weken daarvoor niet heb zien. Weet je, dus er zijn zoveel spelers die iets extra's kunnen brengen als ze dan tegen een top... Je kan er bijna vergif op innemen dat ze de volgende wedstrijd...
RKC thuis.
Ja, nou dan weet je wel wat er gebeurt.
Ja, dat is de laatste kant. Bij een overwinning komen ze op 3 punten van Excelsior, Volendam.
Ja, maar goed, meestal heb je dus dat na zo'n een veldslag voor zo'n team, hè, alles gegeven, gestreden, dan ben je de volgende wedstrijd, dan zie je vaak dat het een beetje in elkaar stort en dat er geen puff en geen kracht en het is best wel snel al op die veldslag die ze hebben gedaan. Ik vond het knap, maar dit soort topclubs die... Dan kan je net even iets extra's en net even iets meer. Je loopt even harder en dat zag je bij Volendam. Weet je, en uiteindelijk hebben ze de weken ervoor, wat jij terecht zegt.
Makkerschap.
Hebben ze niks gedaan.
Nee. Edward Sturing was boos, Martijn.
Op Hajmoussa.
Die ging een beetje de verdette uithangen.
Ja.
Nou
ja,
kan niet, hè? De aanloop naar Vitesse NEC.
Nee, ergens snap ik dat wel van Sturing. Aan de andere kant denk ik, ja.
Even een beetje context, want hij had zich ziek moeten melden. Deed dat pas 2 uur na de deadline van ziek mogen melden. Die ligt op 8:30 ochtends. Vond ik ook wel fascinerend eigenlijk. Maar lijkt een beetje verdette.
8:30 ochtends is de deadline.
Ja, als je ziek bent, moet je je voor 9:30 bij de trainer afmelden. En hij was tot 10:30 onbereikbaar.
Oké. Maar heeft het niet vooral te maken...
In de week dat hij die transfer naar Feyenoord had afgerond.
Precies. Dat daar een beetje zeer zit bij Sturing. Ik snap zijn punt wel, dat hij iedereen... Ja, dat zeggen alle trainers, alle kopjes moeten op Vitesse NEC.
Deze jongen was sowieso toch niet te behouden volgend jaar voor Vitesse?
Nee, maar hij is gehuurd.
Hij is gehuurd, inderdaad. Dus,
maar hij trok ook veel van leer over zijn totale gebrek aan verdedigende arbeid in wedstrijden. En daar moet ik hem wel gelijk in geven. Ik heb Vitesse best veel zien spelen. Het is een schitterende speler om naar te kijken aan de bal. Maar zonder bal loopt hij voor de vorm nog 5 meter achter een tegenstander.
Ja, maar hij stelt hem wel vaak op.
Ja, ja. Omdat er anders niks gecreëerd wordt. Ja, dus dat is ook niet zo gek.
Ja, maar daar kan die jongen toch niks doen.
Nee, maar je kunt tegelijkertijd iets creëren en ook nog af en toe 15 meter schuin
ja, maar dat vind ik het niet helemaal netjes.
Denk jij dat hij dat volgend jaar wel gaat doen?
Ja. Nou, als hij niet doet, speelt hij niet.
Ik denk dat deze jongen echt een half jaar nodig heeft om überhaupt fysiek aan te haken bij...
Maar dat is toch precies wat Arne Slot ook zei? Dat hij nog heel veel dingen moet leren die ze hem proberen bij te brengen?
Ja, het is natuurlijk gewoon een gokje van 1,5 miljoen.
Maar ik vind het niet zo heel chic dat Sturing dat nou net nu zegt. Want weten ze toch al een half jaar bijna.
Zat hem vrij hoog.
Ja, dat snap ik. Maar dit weten ze toch al. En die jongen kan toch ook niks aan doen. Dat die komt zo binnen. Ja. Ik neem aan dat ze dat gezien hebben. Dat hij niet zo heel veel mee verdedigt.
Nee, en ik heb hem de laatste weken er ook niet over gehoord. Ik erg me daar wel aan. Want dan is het nu weer dat type speler dat dan deze verwijten altijd krijgt. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat er enigszins nog weer leven in Vitesse zat. Anders waren ze al dood en begraven.
Absoluut.
En als je ziet hoeveel want Vitesse was eigenlijk nooit in staat om überhaupt de 16 van de tegenstander te bereiken. En deze jongen die heeft zoveel spelvreugde in zich. Dit is gewoon echt bij vlagen echt genieten geweest om ernaar te kijken. En ze zijn bij Feyenoord echt niet gek. Die betalen 3,5 miljoen of ik weet niet meer precies hoeveel. Ja, maar in ieder geval een miljoenenbedrag voor deze jongen. En dat heeft hij verdiend met zijn spel. En dan gaat Edward Sturing hier even over het balverliesverhaal lopen praten. Ja, ik word daar persoonlijk heel erg moe van.
Dat bij Edward Sturing het emmertje een beetje overloopt is natuurlijk niet zo gek gezien de situatie.
Maar Sturing is toch ook groot deel supporter van Vitesse. Ja,
maar dan vind ik dit wel de makkelijkste weg.
Ja. Tegen NEC, nooit zo leuk om over dit soort zaken te praten. Maar vrezen jullie een beetje voor die wedstrijd of niet?
Zondag. Ja. Ik hoorde ook al wat geruchten dat er wat NEC-supporters wel van plan waren om toch even naar Arnhem te reizen.
Het gaat al een week lang eigenlijk nergens anders over dan dat die uitsupporters niet mogen komen.
Ja.
De veiligheidsmaatregelen die genomen zijn, dat is toch zonde. In wat toch een van de mooiste derbies van Nederland is.
Ja, het is eeuwig zonde.
Ja. Komt PEC nog in de problemen, Anko, of niet? Want die winnen niet zoveel meer.
Nee, je hebt zaterdag PEC Excelsior en beide ploegen. Excelsior heeft 2 punten uit 10 wedstrijden, PEC heeft 2 punten uit 8 wedstrijden. Dus dat is een beetje de lammen tegen de blinden zaterdag. En het kan een heel raar slot van de competitie worden. En het kan ook maar zo dat je misschien dit seizoen maar 29 of 30 punten nodig hebt om misschien plek 15 te halen.
Ja.
Dus weet je, Excelsior, wie moet daar gaan scoren? Is een hele goede vraag, denk ik. Driewets,
dat blijft die angstvallig stil, dus ik denk dat je een hele goede vraag hebt gesteld.
Ja. Nou ja, zelf ging beantwoorden, maar...
Nee, ja, maar ik weet het ook, ik weet het ook niet. Maar ik denk dat Marinus Dijkhuizen het op dit moment ook niet weet.
Hij zegt, ja.
En ja, maar kijk, PEC heeft ook gewoon...
De vraag ging over PEC inderdaad.
Nou ja, PEC heeft heel veel problemen, maar het kan maar zo zijn dat ze niet zeg maar op eigen kracht erin gaan blijven, maar gewoon omdat Excelsior dat gat niet meer gaat dichten.
Nee, want ze hebben 28 punten.
Het enige positieve aan PEC op dit moment is het puntenaantal.
Ja.
En dat zit aan de hoge kant al.
Ja, dat gat de 6, geloof ik, met Excelsior. Ja,
plus het doelsaldo. PEC heeft zulke goede wedstrijden gespeeld, of in één keer een helft van een wedstrijd. Sparta uit, weet je, had Sparta wel heel veel kansen. Maar er was wel een plan, weet je, met in de counter. Ze hebben AZ, hebben ze een gedeelte van de wedstrijd helemaal weggespeeld. Met de openingen van Polen op Reinders. Er zit wel voetbal in. Alleen op de een of andere manier.
Het is misgegaan bij Eagles uit in de laatste seconde. Met die, dat er iemand...
die bal ging vangen.
Ja, dat iemand het handig vond om te gaan volleyballen in eigen 16.
Kerstin.
Anders had je 30 punten gehad en een, denk ik, een veel beter moraal. En dan was je door deze competitie heen gefietst. Ja. En nu krijg je het echt nog heel moeilijk.
We sluiten af met een medisch bulletin. Want jij had die analyse over de blessure van Ramayo heel snel gemaakt bij Ajax.
Hoe hard was het? Ik wacht tot het laatste.
Nee, ik moet even wat. Ik heb de plank volledig misgeslagen.
En, ja. Want jij zei bij de collega's van RTV Oosten, er was niks aan de hand.
Nee,
je was niet de enige hoor.
Van hier vandaan beterschap. Ik had het bij het totaal verkeerde eind.
Heel goed gecorrigeerd. Dank voor jullie aanwezigheid, dank voor het kijken. Ja, tot de volgende keer. Dag.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.